opname.
Welkom bij het backstage interview. Vanavond te gast Frits van Zwol van het beruchte, beroemde en trendzettende high fashion label van de jaren 80. Even kort in vogelvlucht. Er zijn natuurlijk wat mensen die het interview op de radio hebben gehoord. Die gaan nu door met het backstage interview. Voor degenen die dat niet hebben gehoord, even in vogelvlucht de beginperiode van Frits van Zwol. Waar ik trouwens ook benieuwd naar ben, is hoe ben je zelf überhaupt in de muziekbusiness terechtgekomen? Want daar hebben we het helemaal niet over gehad.
Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat zal ik dan even in vogelvlucht doen. Mijn zeg maar allereerste vaste baan was bij Phonogram. En hoe gek het ook klinkt, maar dat was de klassieke afdeling. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Dat heb ik 6 jaar gewerkt als editor. Nootjes erin, nootjes eruit. Dat was nog toen de tijd. Niet zoals nu met computer, maar met een schaar.
Met tape. En zelf ook tape editen?
Ik kan heel goed editen, ja. Nootjes eruit van, noem maar op. Concertgebouw, Kerst, Londen, Philharmonica. En noem ze maar op. En I Musici uit Italië. Dat heb ik 6 jaar gedaan dus. Even heel snel. Er ging dus heel Europa door om op te nemen. Het werd dus niet in Nederland opgenomen. Het enige wat hier werd opgenomen in die ploeg waar ik zat, dat was het Concertgebouw, Kerst. Toen de tijd nog met Bernard Haitink. Dat is wel grappig als je zo even in de dance terechtkomt. Dus dat heb ik heel lang gedaan. En toen, maar in die tijd dan begon ik ook te fotograferen een beetje voor mezelf. En voornamelijk jazzmuziek. Want ik was heel vroeger, toen ik een jaar of 18, 19 was, speelde ik slagwerk. En ging van het ene jazzclubje naar het andere jazzclubje. En voornamelijk zeg maar de bebop hoek. Toen ging ik fotograferen, kwam ik een vriendje van me tegen. De laatste paar jaar, 2 jaar heb ik voor foto's gemaakt voor Phonogram International. Ik heb zelfs nog David Bowie, was voor het eerst in Nederland. Philips had een nieuwe camera, dat was een videocamera. Die moest uitgetest worden en hadden we een hokje op Hoogwolde in Baren. Toen vroeg ik of ik dat even wilde bedienen. En toen merkte ik al op van, die man die heeft 2 verschillende kleuren ogen. Maar dat was dus David Bowie. Heel grappig. Nou, daarna ben ik bij een persbureau gaan werken als fotograaf. Want ik had het al een beetje gezien daar. Een paar jaar gedaan, kwam ik dus al die studio's in Nederland. Zoveel mensen kwam je tegen. Toen werd ik gevraagd of ik vaste fotograaf wilde worden bij Dureco. Dat was mijn eerste periode dat ik bij Dureco zat. Daar heb ik eigenlijk maar uitsluitend zeg maar, de hele Nederlandstalige scene toen de tijd van Dureco gefotografeerd. Van vader Abraham, Corrie en de Rekel, Jacques Herp en noem ze maar op. Dus ja. Al die mensen die ken je dan. Was hartstikke leuk om te doen. Maar op een gegeven moment, dat had ik wel een beetje gezien. Dus toen ben ik op een gegeven moment gevraagd. Ging naar IMI, Heemstede, ENR enzovoort. En dat bleef eigenlijk zo. Dat ik uiteindelijk ook weer terug naar Dureco ging. Promotie ging over in het opstarten van het high fashion label. Dat is zeg maar ruim 6 jaar geloof ik, 5 jaar gedaan. En van daaruit naar IMI, Dino IMI.
Ja, daar ben je nu mee bezig.
Ja.
Ja, dat is in ieder geval de periode na high fashion.
Dat is zeg maar mijn laatste periode, ongeveer 12 jaar heb ik daar gewerkt. En voornamelijk ook bezig gehouden de laatste jaren met het zeg maar produceren, begeleiden van videoclips. En maken van de radio- en tv-commercials.
Zeg maar meer het marketing gebeuren eromheen.
Ja.
Wat dan toch de laatste jaren steeds belangrijker is geworden.
Ja. Ja. Misschien voor jouw info. Ik heb een leuk schijfje. Want ik ben ook zeg maar al mijn jazzfoto's weer aan het verzamelen. Want ik heb ooit nog eens een keer een tentoonstelling gehad. Jazzfoto's op het jazzfestival van Montreux.
Ja.
Werd mij gevraagd. Ik heb er ook de poster voor moeten maken in dat jaar. Daar was ik heel erg trots op. Want dat ging natuurlijk heel Zwitserland door. Een spraakmakende foto was dat. Was van een naakt meisje. Was in Engeland gemaakt. Met een trompet op de rug. En er is een hele grote rel geweest in Zwitserland. In delen van Zwitserland. Dat sommigen hingen alleen de kant op waar je zeg maar de info kon lezen van de artiesten.
Ja.
Die optraden. En, want ze vonden dat te shocking in die tijd. Dat kon helemaal niet een naakt meisje van achteren met een trompetje op de rug.
Kunnen we die ook op de site erbij zetten in het klein?
Ik heb hier een aantal jazzfoto's op staan van zeg maar hele beroemde mensen.
Ja.
Dat is gewoon even voor jouw info.
Ja.
Maar dat is zeg maar een heel kort een beetje de levensloop zeg maar, beginnen bij klassiek en eindigen, zeg maar, althans eindigen. Het leukste wat ik dan gedaan heb, was zeg maar het high fashion gebeuren.
Ja, ja. En,
het dance gebeuren.
Ook een gigantische lijst met artiesten in Nederland en daardoor ook in Europa geïntroduceerd.
Ja.
Even kijken, pakken we de... Hier, pak jij ze maar eventjes erbij. Ik denk zo'n beetje bijna alles wat daar wat erop staat. Dan beginnen we gewoon bovenaan. Dat was, de eerste was Chemise, She Can't Love You, waar ja. ik toen mee begonnen ben.
Ja, ja.
En als eerste dat in Nederland en in Europa geïntroduceerd.
Ja, klopt. Nou ja, gewoon van wat ik net al zei, die hebben we gelukkig gedraaid in het interview. Ja. Alicia, Baby Talk, de Holiday Rap, Fun Fun. Moses, We Just. Ik moet even denken, het zijn er zoveel geweest.
Een hele hoop.
Hele hoop.
Nederlandse dingen, La Fleur hebben we nog gedaan.
La Fleur.
The Broads.
Ja, The Broads.
Wat trouwens wel grappig is.
Holiday Rap niet te vergeten.
Ja. En, ja, en ook de follow-ups daarvoor.
Ja.
We hebben een Rap Scratch LP destijds nog gedaan. Met
ja, de eerste Scratch LP. Ja. Ja. Scratch Tracks.
Tjonge, jonge, jonge.
Ja, en dan natuurlijk de eerste cd's die je voor mij hebt gemixt. Dat was de High Fashion Dance Music, deel 1 en 2 en 3. Want dat bestond toen nog helemaal niet.
Nee, mixen,
zeg maar, gemixte dansversies aan elkaar gemixt op een LP. Dat was ook al eigenlijk trendzettend
ja.
voor Nederland.
Absoluut.
Want je ziet wat er daarna allemaal is gebeurd.
Wat met je straks ook te binnen schoot was over dat... Fun Fun met Happy Station, dat moest dan een scratch mix worden.
Ja.
Alleen de grap is dat in dat hele Fun Fun zit dus geen enkele scratch in.
Nee, dat was toch jouw computer?
Ja, dat was, gewoon, ja, dat was een hoe heet zo'n ding? Een oude synthesizer was dat.
Oké. Okay.
En die kon dat, een Korg MS-10, een raar bakje wat zo omhoog stond. Ja. En die kon scratch geluiden maken.
Ja.
Maar er is pas geleden nog een track geweest waarbij dat scratch stukje uit Fun Fun gebruikt is.
Oh.
In een andere mix.
Oh, dat is grappig.
Ja, maar goed, dan weet ik niet. Daar zelf waarschijnlijk dan wel. Ja, officieel staat er natuurlijk wel copyright op. Maar ja, we hebben in die tijd ook alles bij elkaar gesampled wat los en vast zat.
Ja, dat maakt niet uit. Dus, maar dat ging erom dat gewoon het eindproduct leuk was.
Ja.
En ik kan me herinneren inderdaad dat jij toen al zei. Ja, het is geen echte scratch hoor. Ik zei, nou, dat maakt allemaal niet uit.
Het klinkt
goed.
Ja, het klinkt goed. Doen. Ja, dan hebben we inderdaad gewoon in de charts gestaan met een scratch nummer waar geen enkele scratch in zat.
Nee, nee. Maar het werkte wel. En ook Marsha Raven met Catch Me. Dacht ik van, ik ga iets doen met die... Ik kwam uit Engeland, dus ja, zo was je dan bezig. Je was soms nachtenlang bezig met denken. En ik denk, weet je wat, dan moet die Big Ben in. Dus ik heb Rutger gebeld. Ik zei, wil jij die mix maken? Hij zegt, ja, maar ik heb het geluid niet van de Big Ben. Ik zeg, nou, ik ken een paar mensen van de radio. Daar kom ik wel aan.
Ja.
Dus dat was ook weer natuurlijk een hele unieke, opvallende plaat. Voor
ja,
tijd.
Heel herkenbaar door dat soort grappige rollen, ja.
Ja,
ja. Ja. En ze zijn echt een legio geweest die met dat soort gimmicks. Ook die holiday rap, wat dan als je het... Nou, eigenlijk nog verder terug, die eerste Broads met Sing Sing Sing.
Ja,
dat is denk ik zo'n beetje een van de eerste mashups geweest.
Ja.
Waar dan toch zeg maar een versie van de Charlie Colello Orchestra.
Ja.
En een versie van de Andrew Sisters als basis hebben gediend voor die combinatie.
Ja, klopt. Ja. Het was eigenlijk een nummer van Gene Krupa vroeger, hè? Die drummer. Jazz drummer.
Ja.
Die had er altijd heel erg succes mee met zijn optredens, met dat nummer.
En die was toen ook al met de drums zo heftig, zoals dat in die Charlie Colello versie bezig was? Dus...
Ja.
Ja?
Dus... ja, Gene Krupa was een jazz drummer. Die was hetzelfde soort solo deed hij er altijd bij.
Dus daar hebben die rakkers van Charlie Colello het dan weer vandaan?
Ja, klopt, ja. 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 Die hebben het daar weer vandaan.
Ja, want... Het teruggrijpen op oude dingen. Ik heb pas... de titel ontschiet me even. Maar op dit moment staat er weer in de charts een nummer dat voor een hele hoop mensen waarschijnlijk teruggrijpt op Coolio's Gangsta's Paradise. Waarvan hun het idee hebben van... Dat hebben ze van Coolio's Gangsta's Paradise. Maar mensen dan niet weten dat dat weer teruggrijpt op Stevie Wonder's... ook iets met Paradise.
Oh, oké. Okay. Ja.
Dus, en dat mensen nu ook gewoon met de dance dingen gewoon het idee hebben dat het teruggrijpt op een nummer wat ze kennen.
Ja.
Want ik dacht ook zo'n beetje dat Charlie Colello de eerste was die gewoon zo'n... Ja, zo'n...
Ja, nee, dat is dus niet zo.
Nee, dat gaat er nog even een paar stapjes verder.
Dat gaat een beetje terug naar de jaren, zeg maar, de jaren 40.
Ja.
Gene Krupa. Gene Krupa, die zat op een gegeven moment ook in het orkest van Benny Goodman.
Ja, nou, dat is een absoluut... Ja, ik bedoel, ik weet niet... Jij, die nu zit te luisteren, of Benny Goodman een rings a bell, maar nee, inderdaad, dat waren toch een beetje de godfathers waar we het nu over hebben. Hele belangrijke
mensen
die tijd. Ja, maar
dat komt natuurlijk ook voor mij heel erg bekend is, want ik kom natuurlijk zeg maar door mijn jeugd uit de jazzhoek.
Ja.
En het grappige van op een gegeven moment toen ik met die high fashion bezig was, dan voelde je al van, ik heb altijd al gezegd van een gegeven moment, ze gaan later die jazz een keer ontdekken. En je ziet wat er nu gebeurt met die mixen van Blue Note.
Ja.
Door die DJ Maestro.
En, heel gaaf.
En er zijn zoveel nog. Ik kan ze even nu niet opnoemen. Maar er zijn zoveel de laatste jaren aantal plaatjes geweest. Waar samples in zitten van jazz.
Ja, maar ook
jazzmuziek.
Rond de jaren 90 had je ook nog even Ronnie Jordan.
Ja.
Die dan ook met het Antidote. Ook een hele mooie jazzachtige CD afleverde. Ja. Maar dat ook allemaal een beetje nog niet mainstream. Nog niet dat het echt... wat dat betreft is eigenlijk een hit hebben met zoiets als Sing 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 destijds.
Dat was heel uniek.
Ja, en heel apart, want voor de rest was er helemaal niets in die richting in de charts.
Nee, dat was heel uniek. Ja, er is ook zo'n plaatje jaren geleden en dat begint dan met zo'n stemmetje. En dan was ook een hit geworden. Moeten ze even overdenken.
Maar het was een jazzvocalist, of niet?
Nee, dat was een aankondiging. Aankondiging. Die plaat is een grote hit geweest. Die kunnen we even opzoeken.
Ja, oké. Okay. Zoek op.
Maar toen ik dat hoorde voor het eerst op de radio, denk ik, nou wat joh, die plaat, dat is van Art Blakey en de Jazz Messengers. Van een live opname. En daar hebben die jongens dan die aankondiging van afgehaald. Voor die hit,
nummer,
zeg maar.
Ja.
Voor dat nummer.
Ja, een hele mooie tijd toen.
Ja,
ik kan
absoluut.
Me ook nog herinneren, we zijn ook nog een keer naar met z'n tweeën naar Italië geweest.
Ja, klopt.
We hebben nog zitten eten met de producers van Fun.
Ja.
Zijn die ook nu?
Alvaro Ugolini en Dario Raimondi.
Zijn die nog steeds bezig nu?
Die zijn nog steeds bezig, ja. Die hebben pas nog niet gehad met, ik dacht dat het 2 jaar geleden was, met het nummer Tu e Futu van...
Ja,
en even de naam van de zangeres.
Schiet me ook even niet binnen.
Ja.
Maar die zijn dus
die zijn nog steeds bezig. Nog steeds. Doen ze goed.
Maar dat was wel lachen. Überhaupt die hele trip naar Italië. Daar aankomen.
Ja.
Met een taxi naar het hotel.
En in Rome, meen ik.
In Rome.
Ja.
En dat we daar, 45 piek voor kwijt waren. Wat de volgende dag een ritje om het blok heen bleek te zijn.
Ja.
Die eerste taxirit.
Die hadden ons een beetje, volgens mij, een soort sightseeing aangeboden. Terwijl we dat niet in de gaten hadden.
Nee. Jongen.
Maar dat was een leuke tijd. Absoluut leuke tijd.
Ja, ik heb een tijdje terug ook nog te maken gehad met de producer van Black Machine, Pippo Landro. En als je dat nu gewoon ook ziet, het zijn ook... Er zit ook een stelletje gangsters ook tussen. Hè? Tussen die hele Italiaanse dance scene.
Ja, want ik heb net begrepen van iemand die ook uit het business komt. Ik zal geen namen noemen. Maar die is er toevallig van de week achtergekomen. Dat die versie van die maatschappijtjes waar ik dan ook zaken mee deed. Dat blijkt dus allemaal pure maffia geweest te zijn.
En zo Pippo Landro ook. Die heeft nog een keer een heel nummer... Black Machine, volgens mij. Ik weet het niet. Op diezelfde CD staat een nummer waar hij gewoon de hele blazerssectie van Move to the Big Band heeft gesampled.
Oké.
Okay. Nooit wat van gehoord, nooit aangevraagd, nooit gecleared. Nee.
Niks voor gehad.
Niks voor gehad. Nee. En op een gegeven moment dat ik met de mix bezig was en ik wou How G hebben van Black Machine. En daar vroeg hij zo'n voorschot voor.
Oh.
En toen heb ik via de platenmaatschappij zijn nummer gekregen. Dan heb ik hem uiteindelijk zelf aan de telefoon gekregen.
Ja.
En hem eraan herinnerd wat hij geflikt had met...
Ja,
hè? En dat we daar vooral... Dat wij onderling zo vooral niet moeilijk moesten gaan doen over details. En of ik hem toch tegen een normaal voorschot kon krijgen.
Ja.
En toen kon het in één keer wel.
Oh, ja.
Maar jongen. Ja,
het waren rakkers hoor daar.
Ja, misschien dat ze daarom ook niet zoveel moeite hadden met dat wij hier ook gewoon dan
Nee, alles kon ook in principe. Ja. Ze waren al blij, als je voorschotje ging betalen. Het was allemaal een soort, wat ik dan heb begrepen, een soort witwasserij. Al die platen die ze deden. Ja. Ja. Het waren ook altijd de meest bizarre en vreemde kantoortjes waar je terecht kwam.
Achteraf op parkeerplaatsjes bij industrieachtige terreinen.
Heel vaag. Ik heb er heel veel gezien. Maar het was ook echt wel een leuke tijd, hoor.
Ja, stond je daar in je kopje espresso door het suiker te roeren.
Ja.
Prachtige tijd.
Ja.
Even kijken. De high fashion tijd heeft zo'n beetje voor Nederland Italo op de landkaart gezet. En misschien ook voor een hele hoop andere landen. Ja. Van de projecten die je daar allemaal hebt gedaan. Is er ook nog iets waarvan je zegt van, nou, dat is iets wat ik zelf heel hoog had ingeschat, maar wat gewoon niet begrepen werd? Een titel, schiet je daar ook nog iets van te binnen?
Van die Italo-muziek?
Nou ja, überhaupt. In die hele periode. Want ik heb ook producties gedaan waarvan ik dacht van, nou, dit zit zo ontzettend goed in elkaar. Ja. Wat er niet aanslaat. En andere dingen waarbij je gewoon maar je gang gaat. Wat dan gewoon verschrikkelijk scoort.
Ja, die zullen er ongetwijfeld zijn. Ik kan er even zo snel niet opkomen. Maar bijvoorbeeld een plaat zoals, om even terug te komen op die Italo, zo'n Mico Mission.
Ja.
How old are you? Ik vond dat een vreselijke commerciële deun.
Ja.
Ik heb ook begrepen dat die heel erg veel gedraaid is in de clubs. Alleen, ja, het kwam er niet door.
Die heeft nooit de charts gehaald?
Nee, heeft nooit de charts gehaald. Nee.
Maar ja, het is aan de andere kant wel een van de all-time classics geworden.
All-time classic, Italo classic. Ja. Ik zie hem ook iedere keer weer terugkomen op allerlei compilaties. En denk je toch, oh, jammer nou dat niet gelukt is. Maar er zijn ongetwijfeld nog een paar van die dingen zijn waar ik dan even nu niet op kan komen.
En je hebt op een gegeven moment bij... Kijk, hoe is dat gegaan? Wij hebben ook destijds een hele serie dingen samen gedaan. Waaronder de Holiday Rap was er nog eentje. Toen is er ook nog een Celebration Rap achteraan gekomen.
Ja, klopt.
En die was gedaan door de rakker die in...
was van de producer van Shaka Tak.
Ja.
Ja.
Maar die had er ook een naam daarvoor, of niet? Dat productiebedrijfje. Hoe heet dat ook alweer? Die had toch ook een soort artiestennaam daarvoor?
Nou, het was een onderdeel van...
Mirage was dat?
Mirage.
Ja.
En de publishingmaatschappij waar hij dan bij betrokken was, die heette Scratch Music.
Ja. Ja, we hebben wat avonturen meegemaakt.
Nou.
En ook met destijds nog met DJ Sven en Micah G.
Nou, dat is ook een verhaal apart.
En dan gewoon goud in Spanje halen, maar geen zin om het op te halen.
Ja, ook dat. En als je er zo op terugkijkt, heb je toch wel een vreselijk leuke tijd gehad, hoor. Liep ook af en toe wel de spuigaten uit, wat je dan, hoe dat allemaal weer 's nachts toe ging. Maar waar ik me dan af en toe wel eens een beetje aan ergerde, was dan want Maaike. Ja, die had dan ook zijn buitjes. En dat was dan, als hem iets niet beviel, of de mensen beviel hem niet. Ik heb het een keer meegemaakt, twee keer. Een keer in Italië en een keer in Nederland. Voor een televisie, en dan zegt hij gewoon doodleuk 2 minuten voor het opkomen. Zegt hij, Frits, ik ga niet op hoor, ik heb geen zin. Ik zeg, maar waarom dan niet? Ja, die gasten daar, die bevallen me niet. Ja, kom nou even, weet je, we gaan tv doen. Je gaat toch niet moeilijk lopen doen hier? Ja, maar ik heb geen zin joh, zijn zeikerts en ik ga niet op. Ja, maar zo werkt dat niet. En dat was dus typisch Maiker. Achteraf kunnen we er natuurlijk vreselijk om lachen. En daar heb ik ook met hem nog wel eens om gelachen. Al die streken van hem.
Je moet het er niet in denken, man.
Ja, en we hebben het ook een keer gehad in Italië. Dan hadden we 's nachts weer een feestje gehad. En dan moesten we 's ochtends om 9 uur weg. Want dan moesten we naar het vliegveld. En Maiker was niet wakker te krijgen, hoor. Bonk op de deur. Mensen erbij om de deur open te krijgen. Die ging niet open. En die lag dan... half in coma in zijn kamer.
Was hij helemaal buiten Westen?
Helemaal buiten Westen, want hadden we iets, had hij iets te diep in het glaasje gekeken. Allemaal dat soort dingen maakte hij dan mee. Maar dat hoort dan bij dit hele gebeuren.
Ja, het is de rock'n'roll in de dancewereld.
De rock'n'roll in de dancewereld. En zo zijn er natuurlijk nog meer gebeurtenissen, maar misschien niet zo.
Ja, een van die dingen die mij dan over die gebeurtenissen te binnen schiet is, ik kan me nog herinneren. Dat als er platen gesneden moesten worden, dan werd dat ook bij jullie gedaan.
Ja,
werd
klopt.
Dat, bij
in de fabriek.
Hans, hoe heet je ook alweer, van de snijkamer?
Hans, ik weet zijn achternaam even niet.
Met een B. Zoek op. Maar, Frits die wist dan onderhand wel van nou, we spreken met Ben af. En als er om 12:30 gesneden moet worden, dan heb je goed kans dat die 3 kwartier te laat is.
Ja.
Dus laten we de snijkamer maar om 11:30 plannen.
Ja.
En dat ik om 10:30 binnenkom, een keer te vroeg.
Een keer veel te vroeg, ja.
Per ongeluk.
Ja.
En Hans Bretthouwer.
Bretthouwer, dat
ja.
klopt.
En dat Hans Bretthouwer zegt, ja, je staat pas over 2 uur. En een telefoontje naar boven leverde dan even de verklaring van het geheel op. Ja, Ben, meestal ben je 3 kwartier te laat, dus ik had je maar een uur later ingepland.
Ja, ja.
Ja, dat waren wel de leuke grappen en grollen in die tijd.
Ja, maar ook met die holiday rap wat er maar dan eerst binnen schiet. Want dat kon toen nog gewoon. Omdat Dureco had natuurlijk zijn eigen perserij. Wat jij het net over had met ook het masteren, het snijden van de platen. Maar die had ook zijn eigen perserij en zijn eigen distributie. Dus het is in de begintijd van Holiday Rap, de eerste 2-3 weken was het dan, kwam het voor dat, of gebeurde het gewoon, dat ik vrijdags werd gebeld door Kareltje in Utrecht. Frits, het is weekend. Ik heb geen 12-inch meer. Ik zei, nou joh, dat is helemaal geen probleem. Ik regel ze, ik gooi ze achter in mijn auto en ik kom morgenochtend naar je toe. Dan heb jij de 12-inch.
Ja.
En je wil het niet weten, maar dan parkeerde ik daar mijn auto net. Dat kon toen nog voorbij op de Mariaplaats voor de deur. En ik kwam met die dozen zo'n trappetje op bij Kareltje naar binnen. En de doos ging op de toonbank en ze gingen er meteen uit. Zonder dat ze al geprijsd waren.
Gewoon zo
want
de
mensen
dozen
stonden gewoon te wachten op die plaat.
Ja.
Nou, ja. Dat kan je nu absoluut niet meer voorstellen dat gebeurt. Dat kan ook gewoon niet meer.
Nee.
Dat kan niet. Dat iemand van de platenmaatschappij zegt, jongens, regel even een paar dozen voor me, want die ga ik morgen brengen.
Nee. Nee, dat is toch allemaal op dit manier. Op dit moment wordt het toch allemaal. Het moet in een bepaald stramien lopen.
Het is allemaal
anders
moeilijker. Het moet via. Het moet eerst in de computer ingevoerd worden. Ja. En dat soort flauwekul. En daar was het gewoon van: ik moet een paar dozen hebben en die ga ik morgen brengen. En,
ja. Wordt geperst, wordt gebracht,
niet,
klaar.
Niet moeilijk doen.
Ja.
En dat is toch. Het is jammer dat die. Zeg maar die charme van het hele muziek gebeuren. Dat bestaat niet meer. Dat is over. Ook wat niet meer kan, is gewoon gezellig even een bak koffie halen van een DJ die je dan graag morgen. Of even een praatje maken. Van hé, hey, hallo, is het met je? En we zitten, een bakje koffie drinken. Ja, nu moet het allemaal eerst aangevraagd worden. Je moet door de commissie heen. En,
ja.
Begrijp je, bij wijze van spreken. En dat is toch zonde.
Als je hem überhaupt al te pakken krijgt, want meestal blijf je dan bij een management, een secretaresse of een boekingsbureau hangen.
Ja, maar ik vind dat een beetje jammer van het hele muziek gebeuren.
Ja.
Het hoort er toch allemaal bij. Muziek is emotie en ineens komt er iets bij je op en dan moet het ook gebeuren. En dan moet je niet moeten wachten een week.
Nee. Het zou allemaal niet zo ingewikkeld moeten.
Nee.
Want dan krijg je... Ja.
Ik weet nog heel goed, ik kwam van Dureco, dus ik was dit gewend. En ik kwam bij EMI te werken in Heemstede. En was er een plaat. Het was niet eens van mezelf hoor. Dat had, Roel heet die geloof ik. Ze woont nu in Amerika, die had dat getekend. En dat was Didi, I Put a Spell on You. Ik zei, wat een plaat joh. Ik zei, weet je wat? Ik ga naar de snijkamer. Ik had dus eigenlijk in wezen niks mee te maken. Ik zeg, ik ga een lakkertje maken. En ik rij naar Spits toe. Nou, ik liet die plaat horen aan Frits Spits. Die zegt, die ga ik draaien. Hij zegt, wie is dat? Ik zeg, nee, dan hou even geheim. Dat is juist leuk. Ik zeg, maar vind je hem goed? Hij zegt, ik vind hem hartstikke goed. Hij zegt, weet je wat, Frits, wat ik ga doen? Ik ga elke dag ga ik een stukje ervan draaien. Van die lakker. Er was nog helemaal geen single, niks. Hij zegt, ga ik elke dag een stukje van draaien en aan het eind van de week maken we bekend wie het is. Zullen we dat doen? Ik zeg, ik vind best. Dus die plaat die komt s'avonds op een maandagavond voorbij. En dinsdagavond was het of ik even bij de directie wilde komen. Ik zeg, oh, wat is er aan de hand? Nou, die jongens van de productieafdeling die vinden het niet leuk dat jij zo met de producten omgaat. Ik zeg, ja, maar het is toch een hele goede actie is dit.
Ja.
Elke dag wordt er een stukje van gedraaid. Aan het eind van de week wordt hij helemaal gedraaid. Plus een interview met het meisje. Wat willen we nou nog meer? Ja, maar zo werkt dat hier niet. Ik zeg, ja, maar ik ben niet
company
anders gewend.
Policy, ja.
Ja, kappen ja. Die policy.
Ja.
Ja. Dus kan je toch niet voorstellen dat soort dingen gewoon eigenlijk niet meer kunnen.
Ja, nou, dat een company policy gewoon de muziek in de weg gaat zitten. Want dat gebeurt dan wel.
Ja, precies. Dat vind ik jammer. Dat is zonde.
Ja.
Dat zijn dan, waar we het al eerder over hadden. Dat zijn die persoonlijke actie en het heftige geloof in iets. Die emotie die je op dat moment hebt van nu moet het gebeuren. En niet van afspreken, weet je wat, dat gaan we volgende maand doen.
Ja, ja. Ja. Dat is heel jammer dat nu niet meer in het stramien past. En ik heb het ook keer op keer meegemaakt. Dat er mooie dingen blijven hangen in company policy. En dat het niet... Nu ook met compilatie-cd's. Dat heb je zelf ongetwijfeld ook meegemaakt. Dan zit je in een bepaalde tijd van het jaar. En dan kan in één keer een hele hoop niet. Omdat het op een now dance moet. Of dat het op een weet ik veel wat. En
ja, dan, afspraken.
Ja, Pietje wil niet met Klaasje. Klaasje wil niet met Jantje. Klopt. En als Fred erop staat, dan wil Pietje niet. En als Klaasje erop staat, dan wil Jantje niet.
Ja,
en,
klopt helemaal. Ik heb voor de Dino heel veel compilaties gemaakt. En het was iedere keer weer dat gedonder. Van, kan niet.
Sterker zelfs, ik hoorde afgelopen week nog dat er gewoon ook in het top-DJ-circuit... dat gewoon sommige top-DJ's, als ze op een event staan... bedingen dat andere DJ's er niet mogen staan.
Heb ik ook gehoord.
Jongen, waar ben je dan mee bezig?
Ja.
Ik ben nog altijd van mening dat je gewoon de beste moet zijn... omdat je de beste bent en niet omdat je iemand anders... hoe noem je dat? Eruit rangeert.
Ja. Ja, dat is een soort, lijkt wel een soort kartelvorming. Maar het is jammer dat sommige dingen niet meer kunnen en dat,
Maar aan de andere kant hebben we wel die mooie tijd dat het allemaal wel komt, ook meegemaakt.
Ja, daar ben ik ook heel blij mee. Dat het gewoon, je hebt er toch vreselijk veel leuke herinneringen aan.
En
waarvan je weet dat het ook niet meer terugkomt.
Ja, bij EMI ben je toen op een gegeven moment, was dat voor EMI of ben je daarna binnen EMI naar Dino gegaan?
Want
Dino
ik zeg EMI dat de laatste 12 jaar ongeveer heb ik dus voor Dino gewerkt. Alleen de laatste... sinds drie jaar, geloof ik, zo uit mijn hoofd, is Dino toen overgenomen door EMI.
Ja.
Daarom zeg ik Dino EMI, want dat is nu één.
Ja. Ja, ja.
Net zoals Virgin ook EMI is geworden. Ja.
Dus, en zeg maar, voor plannen voor de toekomst heb je nog steeds wel... lijkt je nog steeds gaaf om gewoon toch met een act in elkaar te zetten?
Ja, dat lijkt me heel erg leuk.
In welke richting?
Nou, weet je,
sorry dat ik dat moet vragen. Juist degene die niet wil dat het in hokjes moet. Maar
dat is helemaal niet erg. Het is niet zozeer een hokje. Maar waar ik meestal heel veel succes mee heb gehad... is met dat werd wij altijd op aangekeken van damesgroepjes of artiesten. Ja, ik vind dat gewoon leuk. Zeg maar, vrouwen hebben nou eenmaal wat, weet je wel. Ik heb het idee dat je daar meer mee kan qua uiterlijk dan jongens. Of het moeten natuurlijk rasartiesten zijn. Ja. Weet je, die zijn natuurlijk zat. Maar dat vind ik leuk. Maar dat lijkt me leuk om eens een keer zoiets weer in elkaar te zetten. En zorg dat je daar weer mee scoort.
Ja, en Frits van Zwolle heeft over de afgelopen decennia, mag ik bijna wel zeggen, wel bewezen dat hij daar de neus voor heeft.
Ja.
Dus zet in ieder geval het...
Het gaat in ieder geval nog niet uit mijn hoofd, hoor.
Oké. Okay.
Nee.
Het contact-e-mailadres kunnen we erbij zetten dan?
Jawel, hoor.
Ja?
Ja. Voor hetzelfde geld zit er iemand en zegt... Ja, maar ik heb een leuke act. Of ik heb een fantastische zangeres, ik noem maar wat.
Ja.
Misschien met nummer.
Ja.
Ik bedoel dan een track, song, laat ik het zo zeggen.
Ja. Nou, ik bedoel, je
hebt ik ben nog steeds overtuigd dat het nog steeds kan.
Ja, elke keer weer.
Ja.
Sommige dingen komen voorbij, komen nog een keer voorbij, komen nog een keer voorbij. Dan denk je van nee, dat kan niet nog een keer voorbij komen. En komt daarna nog succesvoller nog een keer voorbij.
Klopt.
En andere dingen waarvan je zoiets hebt van ja, ik weet het nog niet. En dat blijkt helemaal te werken.
Ja.
Dus alles kan.
Ja. Ja, als je maar aanpast aan de tijd.
Ja.
Kijk, ik noem wat een Sabrina met Boys. Dat nu, zo'n soort nummer, dat zou nu niet meer kunnen.
Nou,
maar
nou,
wel in een andere sound. Ik heb het meer over het sound.
Ja,
hè? Over dat je daarom zegt, je moet je aanpassen aan de tijd.
Ja, maar zo'n Boys, laat ik het zo zeggen. Dat We Are The Cheeky Girls had op eenzelfde LP als Boys kunnen staan.
Ja, klopt.
En We Are The Cheeky Girls, was dat vorig jaar?
Vorig jaar.
Dikke hit in Engeland.
Fantastisch, ja.
Het flikkerde toch maar wel.
Ja, maar daarom, dat heb ik, dat bedoel ik. Als dan zie ik dan voor het eerst zo'n clipje voorbij komen, denk ik, jezus, shit. Weet je wel, dat is gewoon een hit.
De clips
dus
ben
je... Het broeit nog steeds, hoor. Dus,
Maar clips ben je dus ook nog veel mee bezig geweest?
Ben ik heel veel mee bezig geweest, ja.
Met, het, zeg maar, het in banen lijnen? Of gewoon überhaupt het met een concept?
In banen lijnen. En, of het idee kwam van de productiemaatschappij. Of het was jouw idee. En dan voegde je dat samen. En, ja, wat hebben we allemaal niet gedaan. Judith, clips van Jody Bernal, weet je wel. Ja. En Direct. En ja, Anouk.
Ja.
De eerste twee was ik dus best wel erg trots op. Dat Nobody's Wife. Dat,
kijk, dat wist je toch? Dat wist je even niet, hè? Ik wist het niet. Dus ik weet zeker dat degene die nu thuis zit te luisteren...
Die dat ook niet weet.
Nee, die wist het niet dat Frits van Zol daar ook achter zat.
Nee, dat klopt, ja. Ja, het was dus getekend door Dino, de Tony Berg. En best wel een heel verhaal. Want op een gegeven moment kwam dus Mood Indigo uit. Dat was het nummer waar de jongens van Iering mee aankwamen. Fantastisch nummer trouwens, hoor. Alleen, ja, die bleef een beetje hangen in de tip. En op een gegeven moment, ja, dat lukte niet. En de periode daarna heb ik heel veel contact gehad met Anouk. Veel bellen en veel dit en veel dat. En ja, want ze zat natuurlijk een beetje best wel moeilijk. En op een gegeven moment kwam ook te sprake van... Goh, Frits, het duurt allemaal zo lang met die boys van de Iering. Want die waren druk bezig met een eigen LP opnemen. Toen zegt ze ook van... mag dat als ik zelf nummers schrijf? Ik zei, ja, natuurlijk. Ga je gang. Graag. Ik denk dat de baas dat alleen maar leuk vindt.
Ja.
Nou, en zo geschiedde. Dat gegeven moment belde ze me op en zei, Frits, ik heb 3 nummers. Ben je op de zaak? Dan kom ik langs. Nou, er zat ook Nobody's Wife bij. En ik zei, die andere twee, ik weet gewoon niet meer welke nummers het waren. Ik zei, nou, volgens mij is 46 goed. Ik zei, ja, ik denk dat dat echt een nummer voor jou is. Omdat ik zoveel telefoongesprekken met haar heb gehad. En zoveel heb zitten lullen s'avonds aan de lijn. Want ze had eigenlijk geen contact. Het ene contactpersoon was ik bij de maatschappij. En nou ja, zo geschiedde. Op een gegeven moment werd het opgenomen. En kwamen de jongens en de hele rits met de nummers voor het album... kwam voorbij in de luistersessie. En godzijdank werd dan Nobody's Wife werd dan ook de hit. En toen zei mijn baas ook van... regel jij dat allemaal verder maar. Zorg maar dat er een clip komt. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Een paar mensen benaderd. Via via kwam ik bij Kenneth Hope terecht... die eigenlijk alleen maar commercials had gemaakt. Had nog nooit een videoclip gemaakt. Hij zegt, ja, hoe wil u dat ongeveer hebben? En ik zei, nou, het enige wat ik wil... is dat er een zwart-wit clip wordt. Ja, maar waarom dan zwart-wit? Ik zeg, ja, weet het niet. Ik zeg, ik zie alleen maar kleurenclips momenteel voorbij komen. Laten wij het dan zwart-wit doen. Want dat was ook op dat moment zo.
Ja?
Nu zie je het vaker, hè. Maar op dat moment, in die periode, was het allemaal kleur, kleur, kleur. Nou, dus hij is aan de gang gedaan. Eerst willen we nog naar New York gaan. Allemaal ingewikkeld, dit en dat. Hij zegt, nee, ik ga gewoon lekker in de studio schieten. En ja, op een gegeven moment was hij aan het editen. Hij zegt, ik ben lekker aan het editen. Kom je langs in Amsterdam? Ik zeg, nou, is goed. Dus ik kom voorbij en af en toe ook met die teksten. En hij had het zo vreselijk goed geëdit. Hij zoveert het. Ik zeg, vind kicken. Helemaal klaar. Voor mij is het helemaal klaar. En ik kom volgende dag met het bandje bij de zaak. Ik ga er niet te ver op in. Maar er waren mensen bij het bekijken van die video. Die liepen de zaal uit, zeg maar. Van, dit wordt helemaal niks. Dit is niks. Ik heb nog nooit zo'n slechte clip gezien. Ik zeg, nou ja, ik heb een ander idee erover. Volgens mij is die hartstikke goed. Maar dan ga je een beetje aan jezelf twijfelen. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn, weet je. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga het clipje opsturen naar MTV. Maar ze zullen mij toch niet krijgen. Dus ik stuur het clipje op naar MTV. 3 dagen later werd ik gebeld of ik een Betacam kon opsturen. Ik zeg, hoezo dan? Vinden jullie hem leuk? Ja, we vinden hem leuk, want we gaan beginnen met hem in de nacht uit te zenden. En als die aanslaat, dan gaat hij naar de dag.
Ja.
Ik denk, krijg nou wat, joh. Ik was natuurlijk helemaal trots. Weet je,
weet je,
een clipje in Nederland wordt gemaakt. En dan gaat MTV toen nog gezegd. MTV helemaal hot. En na een week later werd ik gebeld. Hij gaat naar de dagprogrammering. Ik zeg, zo snel. Ja, we krijgen zoveel reacties erop. Met name ook uit de hoek van Scandinavië. Ik zeg, oh, zit hij daar ook in de programmering?
Gaaf.
Ja. Zo, super gaaf. Nou ja, op een gegeven moment werd het... ik geloof na 2 weken was die hot rotation.
Ja.
Dat zijn toch leuke dingen.
Ja, dat je dan toch... Ja, dus ook weer je hart en ziel
te maken met geloof en potverdorie, laat je niet gek maken.
Ja. Nee, goed, maar je zult maar de keren meemaken dat een project op dat punt strandt bij wat mensen die
gaan zomaar. Ja,
jongen.
Ja, is ook gebeurd. Mag ik verder niet verder op in?
Nee, dat voor elk succesverhaal zijn er wel.
Ja.
Jongen, waar het dan inderdaad gigantisch misgaat.
Ja.
Cool.
Ja. Nou ja, ook door het effect met zo'n clipje. Dat ze dan met name Italië gewoon, nummer 1. En was heel leuk hoor. Ik heb toen heel Europa doorgecrossed met Anouk.
Ja. Gaaf.
Ja, was een leuke ervaring. Ja, helemaal goed.
Nou, wat mij betreft in ieder geval, ik vond het even heel gaaf om weer even terug naar die tijd te duiken. Er kwamen bij mij ook weer een hele hoop beelden naar boven. En op de site zullen ook een aantal van die foto's. Ook die Salt and Pepper foto. En met Jovanotti zetten we er even bij.
Oh, leuk. Ja.
En
ik heb zelfs ook nog met de twee eerste meiden van Fun Fun.
Ja, want volgens mij heb ik maar die linker, die ken ik wel. En volgens mij is de rechtse... Dit waren de twee eerste meiden. Want op een gegeven moment is toch een van de twee meiden uitgewisseld, zeg maar.
Ja, dat klopt. Dit is het tweede meisje.
Tweede meisje, ja. Haar ken ik, ja.
Ja, Francesca.
Ha, zet het er ook bij.
Ja.
Nou, en ik ben ook heel benieuwd en absoluut ervan overtuigd dat er nog meer komt uit de... Ja, uit het lab van Frits van Zwol. Uit zijn...
Uit het brein.
Uit het brein. Ja, er komt absoluut nog meer uit.
Ja, dat moet gewoon. Dat zit ik op te broeien.
Mag ik jou hartelijk bedanken voor het radio-interview?
Ja, jij ook bedankt, Ben.
Voor het leuk. Backstage-interview.
Ja, weer wat dingetjes op te halen. Ja. Er is nog zoveel meer, maar... Ja, dan zijn we denk ik een paar dagen aan het praten.
We kunnen gewoon nog een keertje doorgaan.
Ja, ja, er is zoveel meer nog. Dus, dat is ook een lange periode geweest, dus kan haast niet anders.
Ja, kan ook haast niet anders. Ja. We praten dan over dik 20 jaar nu.
Ja.
Tenminste, in de tijd dat ik je ken.
Ja, 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 ja. En ik heb natuurlijk nog de periode ervoor.
Ja, nee, het staat me inderdaad, laat hij mij alle edits doen terwijl hij het ook zelf had kunnen doen. Want klassiek edit is nog even een stapje moeilijker als op de beestrum.
Ja, dat is heel moeilijk. En zeker dat het allemaal met de schaar was.
Ja.
En een partituur voor je neus. En dan stond er in de partituur stond een streep. En dan ging je hier, ik noem maar wat, van take 6 ging het over naar take 10. En dan was het zoeken, luisteren en knippen.
Knippen, ja.
Ja.
En de mensen die dan nog een bandschaartje gewend zijn... een bandschaartje die dan onder één hoek knipt... maar jij hebt waarschijnlijk nog uit je hand schuin door...
Ik had nooit een machientje. Ik deed altijd uit de hand.
Uit de hand, ja.
Maar dat kon ook niet, want dat zal ik je uitleggen. Dat je had dus echt maar... Een piano-attack is heel hard.
Ja.
Dus die knip je vrij recht.
Precies.
Maar je hebt ook nog orkestrale knips, strijkers, trombones. Trombones zijn dodelijk.
Ja.
Als je die niet goed knipt, dan hoor je altijd een bloep. Dat is door de, ik denk door de luchtverplaatsing of zo die in het instrument
zit. Ja, in het laag. Je zit dan in het laag te rommelen van dat.
Ja, is vreselijk. Als dat, dat was best wel heel erg moeilijk. Dus je had altijd of een hele schuine of een rechte. Of elke knip was anders.
Ja.
Die moest je aanpassen aan de muziek. Ik zal nooit vergeten, het duurt dus echt een jaar voordat je alles kan knippen. En in één keer is me overkomen dat in een cadens... Weet je wat een cadens is? Een violist. Die doet dan zeg maar een solootje. En Arthur Grumiot is een hele beroemde Belgische violist. Die zei, ik mis een noot. Het schaamrood komt op je gezicht, echt waar. En denk, oh jee. Dus dan ga je weer terug. Maar je hebt altijd een backup machine.
Ja.
Je had altijd twee recorders. Dus dan moet je weer gaan zoeken. En denk, oh ja, die is eruit. Maar goed, daar leer je van.
Een nootje.
Een nootje, maar goed, ik heb toch nog... dat is gelukkig maar één keer. En voor de rest heb ik dat 6 jaar volgehouden. Omdat het gewoon leuk was.
Ja.
Maar op een gegeven moment, je krijgt een gezinnetje, je krijgt kinderen. En ik was alleen maar op weg. Of in Zwitserland, of in Rome, of in Venetië, of in Londen. Dus, maar goed, zo leer je ook nog wat van de wereld zien door je werk.
Ja. Ja, ja,
ja.
Mooie tijden.
Mooie tijden. Mooie tijden.
Tijden gaan door.
Ja.
Frits.
Leuk.
Mijn hartelijke dank.
Ja, jij ook bedankt. Het is leuk om te doen.